Goedemorgen. Fijn om hier weer te mogen zijn. Het is denk ik een driekwart jaar geleden dat ik hier voor de eerste keer mocht zijn. En het is fijn om vandaag hier weer opnieuw te mogen zijn. Om met jullie te mogen delen vanuit het woord wat ik van God heb mogen ontvangen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is dus Nick Zelders. Ik ben getrouwd met Ank. We mogen over een paar maanden al 42 jaar huwelijk vieren. We hebben samen 4 prachtige dochters gekregen, waar we trots op zijn. En inmiddels ook trotse opa en oma van 7 kleinkinderen. En dat is een hele zegen. Ja, zelf mag ik dus voorgaan in de Pinkse gemeente Jozua, een wijk Hatert in de gemeente Nijmegen. Zelf wonen we in Gennep. Maar ja, genoeg over mezelf, want het gaat niet voor mij. Het gaat over de Heer en daarvoor zijn we ook bij elkaar. We zijn, zoals we hier ook allemaal zijn, afhankelijk van Hem. Dat beseffen we misschien niet altijd, maar we zijn volkomen afhankelijk van Hem. En dat besef ik ook zeker als ik mag spreken, zelfs ook in de eigen gemeente, is dat altijd toch weer van: Heer, wat wilt u de gemeente vertellen? Want het is, we zijn samen uw lichaam en we willen toegroeien naar het hoofd. En het hoofd is Jezus Christus. Hoe wil u ons vormen? Wilt u ons kneden? Hoe mogen wij bij u komen? En het is heerlijk om samen ook God te aanbidden zoals we vanmorgen ook mochten doen. Met ons hele hart, met ons hele wezen. En als ik dan bezig ben ook om het woord voor te bereiden voor vandaag, dan zoek ik echt Hem. En ik heb dan voor mezelf een manier om me even helemaal af te sluiten. Zoals Jezus dat ook zegt, sluit je op in de binnenkamer. Nou, voor mij is dat niet in een binnenkamer, maar ik trek mijn sportschoenen aan en ik ga hardlopen. Dan ben ik even helemaal alleen, helemaal met Hem. En vraag ik ook aan Heer, van: Heer, en of dat nu de gemeente is waar ik mag voorgaan, of vandaag hier in Purmerend, is het van: Heer, wat heeft de gemeente nodig? Wat wilt u vandaag tot de mensen die komen of later ook nog de preek zullen horen, wat wilt u daar doorheen zeggen? En terwijl ik daarmee bezig was om mij daarin voor te bereiden, kreeg ik 3 gedachten. Ik kreeg 3 gedachten binnen waarover ik zou kunnen gaan spreken. Gedachten zoals, dat is een lied van Christian Verwoerd: hoor je de vogels nog fluiten? Zie je de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo vol gestopt dat je onbereikbaar wordt en de zegeningen aan jou voorbij gaan? Heel mooi lied, heel diepgaand zijn de woorden. Een andere gedachte kreeg ik van: woon je in een tent of in een huis? Ik denk van: moet ik daar nou mee? Nog een gedachte kreeg ik: zie je de wolkkolom nog overdag en zie je de vuurkolom in de nacht? Deze 3 gedachten die kwamen tijdens mijn voorbereidingstijd al naar me toe. En ik ben ervoor gaan bidden van: Heer, wat moet ik daarmee? Wat wil u daarmee zeggen? En terwijl ik daar biddend mee bezig was en over nadacht, toen begon ik eigenlijk te zien dat deze 3 gedachten eigenlijk best wel overeenstemming hebben. Dat die echt wel met elkaar ook te maken hebben. En ik hoop dat vandaag in dit woord ook duidelijk te kunnen gaan maken. Eigenlijk wil ik eerst beginnen met een gedeelte te lezen samen met jullie uit 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4 vanaf vers 1. Daar staat: ik roep je dringend op, en dat zegt Paulus dan aan zijn zoon Timotheus, geestelijke zoon. Ik roep je dringend op ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden. Ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij, verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist, want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn. Je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Ik vond dit een mooi woord om vandaag de dag ook mee te beginnen, in de tijd waarin wij leven. En als we dit woord lezen, dan moeten we ook ons verdiepen in het feit, waar is Paulus op dit moment dat hij deze brief schrijft? Als je de hele brief leest, dan lees je in hoofdstuk 2 dat Paulus in de gevangenis zit. En dat is niet een gevangenis zoals we die vandaag de dag hier in Nederland hebben, met allerlei luxe en comfort. Hij zit daar in de gevangenis. En Paulus die is zich ervan bewust dat zijn einde nadert. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 6 dat hij weet dat het moment waarop hij heen gaat, dat dat nadert. Paulus zit in de gevangenis voor keizer Nero. En keizer Nero is misschien wel de meest verdorven heerser in de hele menselijke geschiedenis geweest. Totaal goddeloos, wreed, meedogenloos, onrechtvaardig. En Paulus schreef deze brief terwijl hij zijn doodstraf afwachtte, wetende dat het waarschijnlijk op een hele gruwelijke manier zou zijn. En toch schrijft hij onder deze omstandigheden deze aansporende en bemoedigende brief aan Timotheus. Misschien is jullie het tussenzinnetje opgevallen. Het tussenzinnetje wat in de laatste regel staan die we zojuist gelezen hebben. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. Waarom zet Paulus hier eigenlijk een accent op dat de Heer een rechtvaardige rechter is? Want dat weten we toch, dat hij een rechtvaardige rechter is. Maar hij schrijft dat hier omdat hij weet dat hij binnenkort voor een zeer onrechtvaardige rechter zal staan. Voor keizer Nero. Die hem een doodstraf zal geven. Maar ondanks dit verschrikkelijke vooruitzicht klemt Paulus zich vast aan de belofte van God, de rechtvaardige rechter. Paulus weet dat hij die beloofde erekrans van God zal krijgen. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft de wedloop volbracht. Hij heeft het geloof behouden. En dan zegt hij, deze belofte is niet alleen voor mij. Die belofte is niet alleen voor mij, maar voor allen die naar zijn komst hebben uitgezien. En vandaar dat ik als titel bij deze preek, bij dit woord heb gekozen. Hoe sta jij in dit leven? Hoe sta jij in dit leven? Hoe staan wij in dit leven? De eerste gedachte die ik voor vandaag kreeg, waren dus die beginregels van Christiaan Verwoerd. Hoor je de vogels nog fluiten? Zie je de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo vol gestopt, waardoor je onbereikbaar wordt en de zegeningen steeds aan jou voorbij gaan? Hoe is dat met jou? Hoe is dat met mij? Hoe is dat met ons? Vorige keer, dat is ongeveer 3/4 jaar geleden dat ik hier was, toen heb ik ook gezegd dat ik dat jaar per 1 juli met pensioen zou gaan bij de politie. 5 jaar eerder dan eigenlijk de pensioengerechtigde leeftijd. Maar ik ervoer dat God mij meer en meer wil gebruiken in zijn koninkrijk. Dus heb ik die keuze gemaakt. En als ik nu om me heen kijk, en dat is niet alleen richting de politie, maar dat is eigenlijk richting iedereen die een uniform draagt, dan zie ik de wetsverachtering enorm toenemen. De NS heeft gisteravond als statement alle treinen stilgezet. En volgens mij deden ook heel veel trams en andere vervoersmiddelen daarin mee. Als een statement van zo kan het niet. Zo mag het niet. We tolereren dit niet. Ik weet niet of jullie het ook merken, maar ik merk dat de onverdraagzaamheid en de liefdeloosheid onder de mensen enorm toeneemt. Heel veel mensen hebben een ontzettend kort lontje en zijn bij het minste of geringste al agressief naar elkaar. En dat uit zich in verkeersagressie. Dat uit zich in een steekpartij. Als ik van de afgelopen week alle mediaberichten van Nederland naar boven zou halen, waarbij je hoort, ziet, proeft dat er een wetteloosheid is, dat er agressie is naar de mensen toe, naar elkaar toe, dan zou ik al heel veel kunnen vullen met alleen maar die voorbeelden. Want we verdragen niet veel meer van elkaar. En dan probeer ik die vraag ook naar mezelf terug te koppelen en ook vanmorgen hier in ons midden te leggen. Hoe is dat met ons? En als je nagaat dat de regering, tenminste we hebben nog geen regering, maar de formerende partijen proberen een regering te vormen, hoe ver staan we van elkaar af? Hoe ver staan zij van elkaar af? En dan hebben ze een aantal hoofdpijndossiers waar ze een oplossing voor moeten gaan zoeken. Wat moeten we ermee? Een oorlog, inderdaad, in Israël, in Gaza. Een oorlog in de Oekraïne. En hier in Nederland, wat moeten we met die toeslagenaffaires? Met de armoede die steeds groter wordt. Met de migratie. Met de zorg. Met de stikstof. Noem ze maar op. En dan moeten we samen een regering gaan vormen die daar in lijn, iets in lijn kan brengen. Er komt zoveel op ons af vandaag de dag. Allereerst is het ontzettend goed om ook veel te bidden voor de regering, voor de formerende partij. Dat God daarin zijn hand mag hebben. Dat we een regering mogen krijgen die Nederland in een goede baan weet te leiden. Met al die tegenstellingen die we vandaag de dag zoveel tegenkomen. Want als je niet hiervoor bent, dan ben je dus tegen. En dat is iets waar we ons bewust van moeten zijn. Mensen zijn zo volgestopt met alles wat op hun afkomt. En ik denk inderdaad dat ze zo volgestopt zijn dat ze de vogels niet meer horen fluiten. En dat ze de boog niet meer in de wolken zien staan. Dat ze zo vol zijn dat ze gewoon onbereikbaar zijn geworden. Als ik zo om me heen kijk en ook met mensen spreek, dan, ja, dan baart me wel eens zorgen van, Heer, er zijn zoveel mensen die u niet kennen. Gisteravond nog met een schoonzoon. En dan denk ik van, oh, wat een afstand is er naar u toe. Maar als ik dood ben, dan ben ik dood en is het klaar. Ik geloof niet dat er nog iets is. Ik denk, wow. Stond je maar open om te horen dat er een God is die van je houdt. Dat er een God is die samen met jou de weg wil bewandelen. Maar zijn er nog mensen vandaag de dag die daarvoor openstaan? Ja, ik weet dat God nog steeds mensen wil trekken met koorden van liefde. En daar mogen wij voor bidden, daar mogen wij alert op zijn dat wij die mensen ook gaan bereiken. Want als we het woord lezen, en niet alleen dit wat we net gelezen hebben in 2 Timotheus. Maar ook als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de Romeinenbrief. Dan worden wij daar wel bepaald bij het feit dat we in een tijd leven die niet prettig is. Waarbij mensen inderdaad een heel kort lontje krijgen waarin ze onverdraagzaam zijn. Ik moest ook denken aan Romeinen 1, vers, vanaf vers 29. En als ik dat lees, dan moet ik huilen en denken aan, Heer, er zijn zoveel mensen die u nog niet kennen. Paulus die schrijft daar, de mensen zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig. En slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen, spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, arrogant en zelfingenomen. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, liefdeloos. En onbarmhartig. Als ik dit lees. En als ik kijk naar de maatschappij, de wereld waarin wij leven. Dan weet ik niet hoe jullie ernaar kijken. Maar als ik dit lees, dan kan ik heel veel afvinken wat op dit moment in de wereld gaande is. De manier waarop mensen met elkaar omgaan. De liefdeloosheid die er is. En dan besef ik inderdaad, als je slachtoffer bent van de toeslagenaffaire, je kinderen misschien wel uit huis geplaatst zijn omdat je niet meer voor ze kon zorgen, omdat je geen geld meer had, dat je wanhopig bent, dat je hoofd helemaal vol zit. En toch hebben wij een hoopvolle boodschap. En toch kunnen wij mensen vertellen dat er een waarheid is, dat God van ze houdt. En dat God een hoopvolle toekomst heeft voor een ieder die luistert naar hem en die de genade van Jezus Christus wil ontvangen. Net zoals Paulus dat al zei. Ik weet, ik mag de erekrans in ontvangst gaan nemen van de Heer, de rechtvaardige rechter. Die hij aan mij zal geven op die grote dag. En niet alleen aan mij, zegt Paulus, maar aan alle die naar zijn komst hebben uitgezien. Aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Hoe is dat met jou? Hoe is dat met mij? Zien wij naar hem uit? Of leven we ons leven en zien we wel hoe het verder gaat? Of zien we uit naar Jezus die gaat terugkomen? Zijn beloften zijn ja en amen. Hij is de Alpha en Omega. Hij is het begin en het einde. Hij gaat komen. Inderdaad zal hij, zoals vanmorgen ook werd gebeden, zijn voet zetten op de olijfberg. Hij gaat komen. De belofte aan zijn volk zijn ja en amen. En we mogen weten dat hij voor zijn volk zal zorgen. Ondanks alle tegenstand. Die, naar wat ik geloof, nog erger gaat worden dan het nu is. En dat brengt me eigenlijk ook al bij de tweede gedachte die ik ter voorbereiding kreeg. Woon je in een tent of in een huis? Dat heeft ook veel te maken met hoe je in dit leven staat. En als ik zeg, woon je in een tent of in een huis, dan bedoel ik het niet letterlijk. Alhoewel dat voor sommige vluchtelingen wel geldt, die in Nederland gehuisvest worden in een tent. Ook in Nijmegen staat een tent waar 1200 vluchtelingen in verkeren. Maar ik bedoel het niet letterlijk naar ons toe. Ik bedoel hiermee, weten wij waarom wij op deze aarde zijn? Welke taak wij hebben? Als je de genade van Jezus Christus tenminste hebt aangenomen als zijn persoonlijke, als jouw persoonlijke redder en verlosser. We zijn slechts tijdelijk op deze aarde. We zijn op doortocht. Het is niet zo dat je in een permanent huis woont. Hier ben je en hier blijf je. Nee, we wonen in een tent. We zijn onderweg. En hoe kunnen wij onderweg zijn door alle dagelijkse beslommeringen en zorgen heen? Dat is om de focus altijd te blijven houden op Jezus Christus. En dat klinkt misschien makkelijk. Maar toch is dat de enige manier om bewust te zijn van hoe je in het leven mag staan vandaag de dag. Jezus die wil dat we heel bewust elke dag leven met hem. En dat we het evangelie wat Jezus is komen brengen ook aan de mensen rondom ons heen vertellen. En als we die focus kunnen vasthouden, focus op Jezus, onze redder, dan lukt het ons ook om die boodschap verder te brengen. Want je bent niet meer bezig met je eigen, maar je bent bezig met die ander. Je weet dat als je niet kiest, je eigenlijk ook al gekozen hebt. Want Jezus zegt niet voor niets: wie niet voor mij is, is tegen mij. Dus ook niet kiezen heeft consequenties. En voor mij heb ik een Bijbelvers wat ik elke keer opnieuw weer voor ogen hou om me daar bewust van te maken. En die staat in Galaten 2 vers 20. Dat is een vers wat mij sinds mijn bekering in 1986 elke keer opnieuw weer voor ogen staat. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. En als je daarvan bewust bent, doordrongen bent, dan lukt het ook om de focus te houden op Jezus. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. En ik zeg niet dat ik dit volkomen beheers, want ook daarin ben ik aan het groeien, aan het worstelen, want ik wil dit vasthouden. Ik wil die focus op Jezus houden. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Wat vindt Hij belangrijk dat ik vandaag doe? Wat ik morgen doe? Welke prioriteiten? Moet ik mijn gelijk gaan halen? Of kan ik zeggen, Heer, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Waarom leef ik op deze aarde? Eigenlijk zeg ik dat fout. Eigenlijk moet ik zeggen, waarom leeft Jezus in dit lichaam op de aarde? Want Christus woont in mij. Christus woont in jou. En als je hebt gezegd, ik geef mijzelf volkomen aan u, Heer Jezus, dan leven wij zelf niet meer. Maar dan leeft Christus in ons. Dan is Hij diegene die hier nu zit. Hij diegene die dadelijk naar huis gaat. Is Hij diegene die mensen ontmoet door jou, door mij, door ons heen. En als je bewust bent dat je in een tent woont, dat je op doortocht bent, dan kun je die focus op Jezus houden. Ja, Jezus. Als je 's morgens wakker wordt, Heer Jezus, wat wilt u vandaag door mij heen gaan doen? En ik weet, ik kan de dingen niet, maar u kunt het wel in mij en door mij heen. En Jezus die leert ons wat het doel is voor ons allemaal. Jezus die zegt bijvoorbeeld in Johannes 6, vers 38, vanaf vers 38. Het is trouwens een prachtig hoofdstuk, heel hoofdstuk 6. Maar vanaf vers 38 zegt hij, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat Hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft. Dat ik niemand van wie Hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader. Dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hen op de laatste dag laat opstaan. Dat is waarom Jezus naar deze aarde is gekomen. Dit wil mijn Vader. Dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, het eeuwig leven heeft. En dat ik hen laat opstaan op de laatste dag. En nu zeg je misschien, ja, Dat is het doel waarom Jezus naar deze wereld is gekomen. En dat klopt, dat is ook zo. Maar in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, vers 18, daar zegt hij ook dat hij door God de Vader in de wereld is gezonden en dat hij ons allen ook naar de wereld stuurt met dezelfde opdracht. Dus hij stuurt ons ook met diezelfde opdracht in de wereld. Dit gaat over ons allemaal. En zo mogen wij ons daarna uitstrekken. Om met die focus op weg te gaan. En dat brengt me eigenlijk al bij de derde gedachte die ik kreeg over de wolkkolom en de vuurkolom. Want als wij beseffen dat wij slechts tijdelijke bewoners van deze aarde zijn, bewoners die dus spreekwoordelijk in een tent wonen en niet in huizen, die, ja, het volk Israël, die ging door de woestijn heen en die mochten door God geleid worden op weg, hebben wij ook een doortocht in onze reis op deze aarde. Niet door de woestijn, maar wel met een vaststaand doel. De ontmoeting met Christus Jezus. Wij mogen hem gaan ontmoeten. En daar mogen we enthousiast over zijn. Weet u dat in 1 Johannes 3 daar staat dat we zullen zijn zoals hem als we hem gaan ontmoeten. Als we hem zien, zullen we zijn zoals hij is. Worden we daar enthousiast van of niet? Ik hoor nog weinig enthousiasme. Maar dat is wel waar wij naar op weg mogen zijn. En als dat enthousiasme in jou leeft en de mensen dat aan ons mogen zien en merken, dan gaat er ook wel een verandering komen in de ontmoetingen die wij mogen hebben met de mensen rondom ons heen. En we hoeven dit niet alleen te doen, lieve mensen. We hoeven dit niet uit onszelf te doen. Als ik dit uit mezelf zou moeten doen, dan stond ik met de mond vol tanden. Maar omdat God in ons woont, in Christus woont in ons. Je moet het eens lezen wat Paulus schrijft in de Colossenzenbrief. Hij heeft het dan over een groot geheimenis. Wat geopenbaard wordt. Dat de Heilige Geest in ons woont. In jou. Hij woont in ons. En dan mogen wij ook enthousiast worden. En hoeven we niet terughoudend te zijn. Van, oh, ik durf niet. Ik weet het niet. Ik kan het niet. Nee, dat klopt. Daar heb je allemaal gelijk in. Maar Christus in jou, die kan het wel. En daarin mogen wij stappen zetten. En als God spreekt door de Heilige Geest heen. Als je zijn woord leest. En zijn woord wordt levend gemaakt door de Heilige Geest. Vul je naam in op sommige stukken in de Bijbel waarin je bemoedigd wordt, aangespoord wordt. Want wat Paulus tegen Timotheus zegt, dat zegt hij ook tegen ons. Wij mogen die woorden tot ons nemen en zeggen van, Heer, ik kan het niet, maar ik weet dat u in mij woont, want uw woord zegt dat. En ik wil samen met u in deze wereld staan. Ik wil het woord verkondigen. Ik wil mensen laten zien dat er hoop is. Ook al zijn er zoveel padstellingen in deze wereld, tegenstrijdigheden, botsen de meningen met elkaar. Maar er is een weg van hoop. En die weg van hoop, die mogen wij samen met elkaar gaan. Als we maar onze ogen gericht blijven houden op Jezus. Als we die wolk maar zien gaan bewegen. Op het moment dat de mensen, het volk Israël, ook moest gaan bewegen. Ze moesten de tenten inpakken en gaan wandelen verder. 40 jaar lang wandelen door de woestijn. En God zorgde voor hen. Weet u, als je hier op het strand loopt en je hebt die wind die zand schuurt langs jouw kleding, langs jouw schoenen of wat je dan ook aan hebt. 40 jaar door de woestijn en hun schoeisel was gewoon nog normaal. Hun kleding was gewoon nog normaal, het was niet gesleten. Weet u hoe abnormaal goed God voor zijn kinderen zorgt. En zo mogen wij ook vertrouwen dat God voor ons zorgt. Dat we mogen in beweging mogen komen als we die wolkkolom of die vuurkolom zien bewegen. Dat we uit mogen stappen om een woord van kennis, wat God aan ons geeft, over een bepaald persoon of in een bepaalde situatie, om die uit te spreken. Want God wil mensen met koorden van liefde trekken. Hij wil dat iedereen behouden wordt. Maar er zijn mensen die keuzes maken tegen hem in. We hebben dus de tijd nodig om met hem door te brengen. Gods volk, Israël, is ook niet de hele tijd op dezelfde plek gebleven. Maar ze hadden wel tijden waarop ze een week of nog langer op één plek waren. Tijd om een stuk bezinning te hebben, om te luisteren van God, wat wilt u in ons en door ons heen doen? En dan mogen wij ook tijd nemen om Gods woord te lezen, om te luisteren, om te kijken wat de Heilige Geest in ons wil openbaren. En vaak hoor ik ook wel dat mensen, ja, we willen Bijbels onderwijs hebben. En er moeten goede Bijbelse leraren zijn. Ik denk dat God de beste leraar al gegeven heeft. Want als we geloven dat de Heilige Geest in ons woont, en we lezen in Johannes 14 en 16 dat de Heilige Geest komt om niet uit zichzelf te spreken, maar ons de woorden van Jezus in gedachten te brengen, dan hebben we Jezus als leraar bij ons. Als we tenminste de tijd nemen om te luisteren, de tijd nemen om zijn woord te lezen, en niet bezig zijn met de situatie waar je zelf in zit. Want als je naar jezelf kijkt, dan kun je niet naar anderen kijken. Dan zie je de nood niet van je buurman of buurvrouw of collega. En daarom is het eigenlijk dat we moeten doen wat Paulus bijvoorbeeld zegt in de Filippenzen. Filippenzen 3, vers 14. Daar zegt hij, maar één ding doe ik. Vergetende wat achter mij is en mij uitstrekken naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs ter roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Waar ligt jouw prioriteit? Waar ligt onze prioriteit, mijn prioriteit? Kan ik vergeten wat achter mij is en strek ik mij uit naar wat voor mij is? Ben ik bezig om naar dat doel te jagen? De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Ben ik daarmee bezig? Laat ik mij daardoor leiden? En ik hoop dat wij dat doen. Ik hoop dat wij daarmee bezig zijn. Ik wil dit woord van vandaag eigenlijk graag samenvattend afsluiten met een paar vragen. Een paar vragen ter overdenking. Waar je de komende week gewoon eens, of de komende tijd gewoon eens kunt op gaan herkouwen. De titel van deze preek, van hoe sta jij vandaag de dag in het leven? Hoe sta je daarin? Realiseer jij je dat we slechts tijdelijke bewoners van deze aarde zijn? En ben je bewust op weg met hetzelfde doel als Jezus? Hetzelfde doel wat Jezus had om de wil van God de Vader te doen. Lees het nog eens na in Johannes 6, vers 38. Dat hij gekomen is niet zijn wil te doen, maar de wil van de Vader. De wil Van Hij die Jezus naar deze aarde gezonden heeft. En ik wil eindigen met gebed. Dat we samen onze focus gericht houden op dat doel wat voor ons ligt. De prijs der roeping God. Dank u wel, Vader. Heer, dank u wel voor uw woord. En dank u wel voor uw ontzagwekkende liefde die u heeft voor de mens. Voor ieder mens. Dat uw Zoon bereid was om naar deze wereld te komen. Om die onoverbrugbare kloof die er tussen u en ons ingekomen was door de zondeval. Om die te overbruggen. En dank u wel dat die boodschap van genade die Jezus Christus aanbiedt aan ieder mens. Zelfs die rotte buurman of collega die we helemaal niet mogen. Heere, voor ieder mens is die genade beschikbaar. Wilt u ons helpen, Heere, om als uw Zoon Jezus in deze wereld te staan. En datgene te doen, dat doel voor ogen te hebben, wat ook uw Zoon Jezus had. Om uw wil te doen en uw boodschap te verkondigen in die wonderbare naam van Jezus. Amen. Amen.